Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
Kerk en verrezen met Christus, op de laatste dag. En het mooie is dat we in zekere zin al een beetje verrezen zijn nu. Want het christelijke leven is al een beginsel van dat nieuwe leven. We hebben nog niet de glorie van de verrijzenis, maar we hebben al genade. En genade is een beetje hetzelfde als de glorie. Maar we kunnen het wel verliezen. Glorie is definitief. Genade kun je nog verliezen door de zonde bijvoorbeeld. Ons herboren worden in het christelijke leven brengt zo'n stuk geluk met zich mee als we echt als christen leven. Dat ons een flauwe voorsmaak geeft van wat er gaat gebeuren met het eeuwige leven. Daar gaat het begrip geluk dat we hier hebben gekend achter ons gelaten worden als oei, dat was maar een flauwe weerkaatsing. Nu betekent geluk een totale volheid van de liefde van God en van het genieten van alles wat de Heer ons wil geven door het feit dat ons geheiligd heeft en ons het cadeau heeft gegeven van het eeuwige leven. Paulus legt het uit aan de christen van Colosse. In de doop zijt gij met hem begraven, maar ook met hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die hem uit de doden deed opstaan. Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Einde citaat. Dus we sterven in Christus en we verrezen met Christus. En Paulus legt uit dat dat al vooraf gebeeld is in doopsel. In doopsel zijn we met hem begraven. Dat komt duidelijk tot uiting wanneer een doopeling met volledig onderdompeling in het water wordt gedoopt. In het doopsel van kinderen volstaat het dat de water laat vloeien over zijn voorhoofd. Maar bepaalde volwassenen vragen om niet enkel zo gedoopt te worden, maar iets dieper mee te maken, namelijk de volledige onderdompeling. Dat verwijst naar de dood, want stilstaand water voor de Joden is een symbool van dood. Vloeiend water, symbool van leven, maar stilstaand water, dood. En we gaan er volledig in. We sterven met Christus om tenslotte te verrijzen met Christus. Verenigd met Christus door het doopsel hebben de gelovigen al werkelijk deel aan het hemelse leven van de verrezen Christus, zegt Paulus in de brief aan de Filippenzen. Dus dit leven is eigenlijk al voor een stuk verrijzenis in de mate dat wij verenigd zijn via het sacrament met Christus. En daarom zegt Paulus het op een heel mooie manier. We zijn met Christus verborgen in God. Het is een verborgen geestelijk leven, maar dat ons al contact geeft met God. En waarin de Heilige Geest in ons werkt om ons te heiligen. Paulus zegt aan de christen van Efeze, van Christus, Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus Jezus. Er gaat dus iets mysterievols gebeuren van identificatie met Christus, waardoor we samen met Hem gaan verrijzen. Wat moeten we daaronder verstaan, is zo'n stukje mysterie. en dat we samen met hem zullen zetelen aan de rechterhand van God de Vader. Dus wij krijgen eigenlijk een bijzondere plaats binnen de drie eenheid, dat is de identificatie met de tweede persoon, met Christus. En zo worden we natuurlijk intens kinderen van de Vader. En als we spreken over de liefde die de Zoon en de Vader verbindt, spreekt men in de liturgie bijvoorbeeld in de eenheid van de Heilige Geest. Men spreekt over die innige band die de uitwerking is van de Heilige Geest. Dus met de doop zijn wij begraven en verrezen met Christus, maar we moeten ons voeden met de Eucharistie. Dat is een probleem, ik weet niet wat ik moet doen met bepaalde goede christenen, om hem te laten begrijpen dat de mis echt wezenlijk is. Het is geestelijke voedsel. Veel mensen denken, als ik maar goed ben bij de mensen. Ik ben heel blij dat ze goed zijn bij de mensen, want dat is niet altijd het geval geweest. Er is in bepaalde periodes van de kerk een groot probleem geweest van eenheid van leven. Wat betekent dat? Dat we aan de buitenkant blijken levend te zijn, maar aan de binnenkant zijn we dood. Veel mensen hergeleiden het christelijke leven tot de goede handelingen, sociaal gezien, louter moreel, maar ze beseffen niet dat dat niet kan, als ze ook niet op het gebied van het gebed innig verbonden zijn met God. Wel, dat is de uitwerking van doopsel en de genade van Eucharistie, en dat helpt ons om te begrijpen wat het betekent leven in Christus. Dat is een proces om geleidelijk ons te gaan identificeren met Jezus Christus. In afwachting van die laatste dag natuurlijk, zullen de christen niet een volledige beheersing hebben van hun lichaam, zoals dat gaat gebeuren in het andere leven, maar ze hebben wel al een soort voorafbeelding van wat er gaat gebeuren later. Dus willen we weten hoe het zal zijn? Een verrezen lichaam. Laat ons sacramenteel en gebedsleven intensifieren. En die vreugde die we gaan ervaren daardoor, gaat ons beginnen een voorproef te geven van de hemel. Ik heb hier een mooi citaat uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, dat weer genomen is uit de eerste brief aan de Korintiërs. Dus je ziet, hè, als je wilt weten hoe die verrijzenis eruit ziet en dat je een passage zoekt in de schrift om dat te verdiepen, het antwoord is duidelijk. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6. Het lichaam is er voor de Heer en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood. Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht. Je weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus. Je zit niet van uzelf. Eert dan God met uw lichaam. Hier komt ook de theologie van het lichaam. Wij, kerk, of ledematen van Christus, zijn getrouwd als het ware met Christus die ons hoofd is. Zoals man en vrouw met elkaar getrouwd zijn. Ik hoor soms sommige feministen bibberen als ze horen dat Christus het hoofd is en de kerk het lichaam. Want daar zien ze die typische onderdanigheid die ze niet graag horen van de vrouw is onderworpen aan de man. Maar men moet begrijpen dat die onderwerping niet een slaafse onderwerping is, maar dat gaat over Christus en de kerk, man en vrouw, die samen een project opstellen waarin ze allebei een oneindige waardigheid hebben. Dus wij moeten ook respect hebben voor die waardigheid. Zes van onze ledematen. Dat is soms een aanmoediging voor mensen die echt moeten vechten om bijvoorbeeld het zesde gebod goed te beleven. Het feit dat ze beseffen wat hun waardigheid is en dat ook van hun lichaam, helpt ze soms te zeggen, ja, eigenlijk zou ik een beetje meer zelfrespect moeten hebben en me niet zomaar laten vangen door goedkope bekoringen. We hebben dus tot hiertoe gesproken over de verrijzenis van Christus en onze verrijzenis. Nu gaan we een beetje meer focussen op sterven in Christus Jezus. We zitten nu aan het puntje 1005 van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Ik lees, Om met Christus te verrijzen, moeten wij met Christus sterven, moeten wij uit dit lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de Heer. Dus er is sprake van een heengaan, dat de dood is. En de ziel wordt dus van het lichaam gescheiden. En dus die scheiding is een pijnlijk proces, maar ooit is gaat de ziel weer verenigd worden met het lichaam op de dag van de verrijzenis van de doden. Wat is dus de dood? Wel, de scheiding van lichaam en ziel. Het is een raadsel. Voor het menselijk bestaan zijn er geen grotere raadsels dan die van de dood. Het is geen toeval dat bepaalde mensen zich bekeren tot God nadat ze geconfronteerd zijn geweest met de dood van een geliefde persoon. Het kan toch niet zijn dat die weg is. En het is zo mooi te denken dat ik nog met die persoon verbonden kan zijn. Er zijn allerlei elementen in de dood die ergens ons aanspreken om ofwel totaal te wanhopen, ofwel te gaan hopen in de christelijke boodschap, want eigenlijk is dat hetgene waar we naar verlangen. Het is ook het meest logische in het perspectief van de schepping. Waarom gaat God iets maken om het kapot te maken achteraf? God gaat iets maken, de mens met zijn vrijheid beschadigt het, maar God gaat het herstellen en tot zijn volledige waardigheid laten ontplooien. Dus de dood is het einde van het aardse leven. We zeggen soms, dit of dat moet ik vlug doen voordat ik sterf. Maar ik stel me de vraag, en nadat je sterft, kan dat niet gebeuren? Ik denk dat men een mooier zicht heeft over de dingen vanuit het eeuwige leven. Ik zeg het omdat een heel vrome persoon tegen mij zei, God, het is jammer dat die heilige de voltooiing niet heeft gezien van een van zijn projecten. En ik zeg maar, hij ziet het perfect vanuit de hemel. Hij ziet het misschien zelfs beter dan wij. Dus het is raar, we hebben nog altijd van die menselijke reflexen. En we moeten proberen meer dus naar het bovennatuurlijke te gaan en een totale blik hebben om de realiteit te bekijken. En daardoor moeten we ook kijken naar dit leven als een fase, een tijdelijke fase, dat een soort lanceerplatform is naar een definitieve, altijd durende realiteit. Ik heb hier een citaat uit het boek van de Prediker. Hou je schepper in ere zolang je nog jong bent, voordat het stof terugkeert naar de aarde waar het vandaan kwam en de levensgeest naar God die hem schonk. Waar moeten we sterven? Eigenlijk, dat is het gevolg van de zonde. Dat is een centraal punt in de christelijke antropologie. We vragen ons af, Heer, waarom schept je ons om ons vervolgens te laten doodgaan? Dat is absurd. En wel ja, die formulering is absurd. En daarom is het interessant en nodigt de wijsheid ons juist uit om te gaan kijken. Zoek achter de wijsheid die verborgen staat achter deze blijkbare absurditeit. Het is alleen maar absurd als we het niet weten, maar als we begrijpen dat deze wereld gemaakt is, niet als doel op zich, maar met een andere wereld als doel, dan kunnen we gemakkelijker begrijpen. Dus wat heel die wijsheid is achter die dingen. Dus de dood is het gevolg van de zonde, en heel dit leven is een manier om ja te zeggen tegen God en nee tegen de zonde. Bij een engel is dat een instantaan proces. Bij mensen, gelukkig, gaat dat beetje bij beetje. De lichamelijke dood waarvan de mens, als hij niet gezondigd had, gevrijwaard zou gebleven, is de laatste vijand van de mens die overwonnen moet worden, zegt de Catechisme van de Katholieke Kerk, en ze verwijst opnieuw naar de eerste brief aan de Korintiërs. Dus de dood die er bestaat als gevolg van de zonde, gaat Christus aanpakken en hij verandert die. Pas op, hij is toch gestorven om ons te laten zien dat er een eerste fase is waarin wij inderdaad onderworpen zullen worden aan de dood. Maar na die dood komt er een definitieve verrijzenis. En Jezus heeft ons het voorbeeld daarvan gegeven. Bovendien is Jezus gehoorzaam geweest tot aan de dood en de dood aan het kruis, zegt de Heilige Schrift. Wel, dit geeft ons een hint. De gehoorzaamheid is de manier om die dood juist te ontwapenen. De christelijke dood heeft een betekenis. Een positieve betekenis. Het is een soort Pasen gebeuren. Paulus zegt, voor mij is leven Christus en sterven winst. Dus of hij leefde of hij stierf, voor hem in beide gevallen was dat een cadeau van God. Nog een ander citaat van Paulus, hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, dan zullen we met hem leven. Er is een intieme associatie tussen ons en de dood van Christus. Wel, wat gebeurt er in de dood? Wel, God roept de mens tot zich terug. Het is goed dat we verlangen ooit eens Christus te ontmoeten. Alhoewel het ook een hele goede houding is te doen, zoals Paulus trouwens. Nee, ik wil nog hier blijven om wat meer te werken. En zo zal ik ook een meer verheven eeuwigheid tegemoet gaan. Ik heb hier een aantal citaten dat ons kan helpen om te mediteren, bijvoorbeeld. De heilige Ignatius van Antiochië, hij wist dat hij als martelaar zou sterven. En hij zei dus, mijn aardse verlangen is gekruisigd. Er is in mij een levend water dat murmelt en binnen in mij zegt, kom naar de Vader. Een ander citaat komt van Theresia van Avila. Ik wil God zien. En om hem te zien moet ik sterven. Waarvan het lied dat de charismatici zo graag zingen. Ik wil God zien. Hè? Je veux voir Dieu. En dan tenslotte de andere Theresia, de kleine Theresia van Lisieux, die zegt, ik sterf niet, ik ga het leven binnen. Ze hielp de mensen in haar omgeving, want ze stierf als gevolg van een lange ziekte. Ze wou die hoop doorgeven aan de mensen die haar omringden bij haar dood. En ze zei, ik sterf niet, ik ga het leven binnen. Wie iedereen zou zeggen, ja, ik ga het leven verlaten. Hij zei, nee, ik ga het echte leven binnen. Dus de dood is wel het einde van ons pelgrimstocht op aarde. Maar het is maar goed, want ook al zijn we gehecht aan dit leven, kan ons niet inbeelden hoeveel beter dat toekomstig leven is. Dus met de dood stopt onze pelgrimstocht hier op aarde, onze doortocht door de woestijn als het ware, en door het doopsel van onze dood eigenlijk geraken wij in het beloofde land. In het beloofde land is een anticipatie, een voorafbeelding van waar we naartoe gaan na dit leven, namelijk naar de hemel, naar God. De kerk zegt ons dat we verantwoordelijk moeten leven en te denken aan het uur van onze dood. Trouwens, het gebed van het Weesgegoed eindigt, bid voor ons allemaal zondaars nu en in het uur van onze dood. En we roepen ook de heilige Jozef aan, van wie men zegt dat hij de patroon van de goede dood is. Waarom? Omdat Jozef gestorven is, waarschijnlijk omringd door Maria en Jezus. Welke mooie dood kunt je inbeelden dan te sterven? Omringd door Maria en Jezus. We hebben hier een gebed in de catechismus van de katholieke kerk, die wij te danken hebben aan de heilige Franciscus van Assisi, waarin hij zegt, in geheel uw handelen, in al uw gedachten, zult gij u moeten gedragen als moest gij vandaag sterven. Als uw geweten zuiver zal zijn, dan zult gij de dood niet hoeven te vrezen. Het zou beter zijn u van verre de zonde te houden dan de dood te ontvluchten. Als gij vandaag niet bereid zijt, hoe zult gij het dan morgen kunnen zijn? En het gebed eindigt met deze woorden. Geloof zijt gij, mijn Heer, door onze broeder de lichamelijke dood, waaraan geen levend mens ontsnappen kan. Wee hun die zullen sterven in doodzonde. Gelukkig wie je aantreft in uw allerheiligste wil, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Deel me op met uw armen, u bent mijn kleine weg. Kleine weg, mijn lief naar de hemel. mijn kleine weg naar de hemel. Uw armen zijn mijn lief, uw armen zijn mijn kracht, waar ik op vertrouw, want ik ben te klein om de trap van volmaakte te beklimmen. Toen zij met jou mijn kleine weg, mijn kleine weg.
En tot zover de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.